Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 68, daarvan de versen 4 en 5. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En wat er volgt uit Psalm 68, de versen 4 en 5. doen wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 118, daarvan het 8e vers: Gods rechterhand is hoog verheven. Daarna zal ons gelezen worden uit de openbaring van Christus aan Johannes, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 20.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, Namelijk tot Efeze, tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien die stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit gelezen schriftgedeelte Openbaring 1, daarvan de versen 17 en 18. Daar lezen wij Gods woord aldus. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leide zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover zingen wij voor de prediking uit Psalm 89, daarvan de versen 6, 9 en 12. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Psalm 89, de versen 6, 9 en 12. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 42, daarvan het zevende vers. O mijn ziel, wat buig u neder, voed het oud vertrouwen weder. Psalm 42, daarvan het zevende vers. Het lijkt erop, gemeente, alsof na de Pasen alles eigenlijk gewoon weer doorgaat. Alsof er niets veranderd is. En misschien zeggen jullie dat ook wel, jongelui. Wat merk je er nu van? Dat Jezus Christus is opgestaan. Waaraan kun je het nou zien? Dat hij de levende is. Dat hij de overwinnaar is. En dat God de Vader alle dingen door hem regeert. Waarom is er dan zoveel ellende, oorlogsgeweld, zoveel verdriet? En dat kan een vraag zijn als we zien op de wereld hoe het daarin toe gaat, maar het kan ook zijn in ons persoonlijk leven. Merk ik nu echt dat Jezus Christus leeft? Ook voor mij, dat met Pasen, dat door zijn opstanding alles werkelijk, definitief veranderd is. Wel, dat kan een vraag zijn, want het is ook een verborgenheid. Pasen, die opstanding van Christus, dat is een heilsfeit wat we in het geloof alleen kunnen verstaan. En zo heeft de Heere als de opgestane zichzelf vertoond aan zijn discipelen nog 40 dagen lang. Maar de Heere Jezus is ook verschenen aan Johannes, de apostel die op Patmos was verbannen. En daar gebeurt dat grote wonder dat als het ware het gordijn wordt opengetrokken, zodat Johannes een zicht krijgt op de hemel, op de heerlijkheid, zoals die achter dat gordijn bestaat. En dan mag Johannes het meemaken dat Jezus Christus in de heerlijkheid hem verschijnt. Dat is een bijzondere openbaring. Dat betekent ook openbaring, apocalyps, onthulling. En zo is het, jongens en meisjes, daar voor Johannes geweest. Een onthulling, een openbaring, het doek wordt weggenomen en dan mag hij het zien. Jezus Christus in zijn grootheid, in zijn majesteit. En dat betekent, het is Pasen geweest, maar het is ook Pasen gebleven. Dat kan nooit meer veranderd worden. En als wij nu ook door Gods genade zo'n paasontmoeting mogen kennen, dan gaan we het verstaan. Hij leeft en ook de zijnen zullen leven. En het gaat door alles heen naar het eeuwige leven. Dat is de paasontmoeting van Christus met Johannes. Ten eerste de verschijning aan Johannes. Ten tweede de vernedering door Johannes. Ten derde de vertroosting voor Johannes. Christus ontmoet Johannes. Ten eerste de verschijning aan Johannes. Ten tweede de vernedering door Johannes. Ten derde de vertroosting voor Johannes. We weten het wel. Johannes de apostel, de enige die nog leeft, op hoge leeftijd gekomen. Hij is op het eiland Patmos en hij getuigt ervan dat hij in de geest verkeerde. Dat is een geestelijke zaak. Alleen de Heilige Geest kan ons in die heilgeheimen van Christus werk inleiden, gemeente. En het gebeurde op de dag des Heren. Ja, welke dag is dat? is dat de Sabbat, is dat de zondag, de eerste dag der week. Het is mogelijk, gemeente, maar dan is het wel heel erg veel, die hele openbaring, dat laatste Bijbelboek, wat op één dag aan Johannes zou zijn getoond en dat hij dat ook alles moet beschrijven. Het zou kunnen dat we de dag des Heren vanuit de profetieën van het Oude Testament mogen invullen. En dan wordt daar de dag des Heren aangekondigd als de bedeling van de laatste tijd. De heilsbedeling waarin God bezig is alles te vervullen, zijn heil naar dat einddoel te brengen, de zaligheid van al de zijnen. En zo mag het ook vandaag nog de dag des Heren zijn. De tijd waarin de Heere werkt. En dat betekent toch voor ons, gemeente, het is nog genadetijd. Het is nog de welaangename tijd dat zondaren zich bekeren, dat ook wij ons eeuwig heil zoeken bij de Heere. En wat een wonder dat we nog in het leven, in het heden der genade mogen zijn. Gebruik die tijd wel, en dat kan. Want de Heer Jezus is daar aan Johannes verschenen. Maar gemeente, in dit woord, zoals het in de schrift staat, zoals het ons verkondigd wordt, is als het ware ook diezelfde verschijning van Jezus Christus in zijn heerlijkheid. En zo wil God, ook door de bediening van dit woord, het tot die paasontmoeting brengen met Jezus Christus zelf. En dat is de waarde van de boodschap, de waarde van de prediking. Jezus Christus verschijnt in het gewaad van zijn woord. Maar dat is niet van minder betekenis dan toen Johannes het daar op Patmos heeft beleefd. De dag des Heren, het is nu de tijd dat de opgestane werkt, dat zijn koninkrijk bezig is te komen. En mogen we dat verstaan, gemeente? Het is nu niet de tijd van een of andere wereldveroveraar. Na de opstanding, na Pasen, is het niet meer de tijd waarin machthebbers van deze eeuw het voor het zeggen hebben. Ja, dat lijkt soms wel zo. En zo kunnen wij ons ook laten leiden, hè, dat we het nieuws zo volgen en dat we angstig worden of dat we het niet begrijpen. Hoe kan dat allemaal? Wat is die vijand machtig? Ja, wij begrijpen, wij doorzien het allemaal niet, gemeente, maar dit woord mag ons toch leren, het is de dag des Heren, alles wat er gebeurt, ook in deze tijd, de eindtijd die wij beleven, dat gebeurt onder de heerschappij van die opgestane koning der koningen. En als we het zo mogen volgen, ja, wat er gebeurt in de Oekraïne, de hongersnood, waar velen aan lijden, de vluchtelingen met al de ellende daarvan, de spanningen in Israël, dan gaan we toch anders verstaan. Het is uw dag, Heer, het is uw tijd. En al begrijpen we het allemaal niet, maar u bent bezig te werken naar de komst, de doorbraak van uw koninkrijk. En dat op een bijzondere manier, want Johannes, ja, die was ook in nood, die was verbannen om het evangelie, om de naam van Christus, uitgeschakeld. En wat denk je, jongelui, wat zal Johannes ook een vragen in zijn hart gehad hebben? Waarom moet het nu zo gaan? En wat betekent dit nu? Hoe gaat het dan met de gemeenten? Hij als apostel kon niets meer doen voor de kerk des Heren. Wat een moeilijke weg. Hoe kan dat bestaan met Gods beloften? Hoe kan dat gebeuren, ondanks de macht van de opgestane Christus? Ja, want die keizer in Rome, die was zo machtig, Domitianus. 15 jaar heeft hij geregeerd als een god op aarde. Een van de meest slechte keizers die er in het Romeinse keizerrijk waren. En ja, daar verkeerde Johannes ook onder. En menselijk gesproken, dan zou je zeggen, nou Johannes, je bent het slachtoffer van de keizer. En wat heb je nou aan koning Jezus? Het gaat tegen de mens in. En dat Johannes daar op Patmos als een verbannene is, dat betekent, gemeente, hij is daar als een ter dood veroordeelde. Wat een spanning. Moet hij zo naar zijn levenseinde toe gaan? En daar geschiet nu het wonder. Als Johannes op de dag des Heren in de geest daar verkeert, dan hoort hij achter hem een grote stem. Een machtige stem. En die zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Een goddelijke stem van Jezus Christus. Ik ben. Jullie weten toch wel, jongelui, is maar één die dat kan zeggen. Want als je dat hoort, ik ben, dan moet je direct denken aan de openbaring van God onder het oude verbond, waar hij zich aan Mozes heeft bekendgemaakt in die brandende struik. En dan klinkt de naam van God, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de onveranderlijke. Ik ben met u. Dat is de heerlijke naam van Gods nabijheid. Tot heil, tot zaligheid. Ik ben met alles wat ik heb en wie ik ben. Als de drie-enige God ben ik er helemaal voor u. Wat is dat rijk? En dat is wat Johannes hoort. Dat is een grote stem. Ik ben. O, dat bewijst de Godheid van Jezus Christus. Ik ben. En dat is een stem als van een bazuin. Het bazuingeluid. En in het Hebreeuws is dat de shofar. Jullie weten, jongens en meisjes, de shofar, dat is de hoorn van een ram of een geit. En op die hoorn werd en wordt onder Israël geblazen. Op bepaalde momenten, bij bijzondere gelegenheden. Op de shofar wordt bijzonder geblazen. Als er strijd komt, dan klinkt het geluid van de shofar, bereid u voor om te strijden. En als op een andere manier op de shofar wordt geblazen, dan is het de aankondiging van het jubeljaar. De vrijlating van de slaven. Ieder krijgt zijn deel terug. Dat is de gerechtigheid die God schenkt aan zijn volk. Dan wordt op de shofar geblazen. En ook als de koning in aantocht was, ook dan klonk het geluid van de shofar, de bazuin van Gods wegen. En dat is de stem, de grote stem, die Johannes hoort. Dat is het geklank van de shofar. En die kondigt aan, de koning is nabij. Mogen wij dat geluid van de shofar ook verstaan? Het is een scherp geluid. Want shofar, dat betekent eigenlijk insnijden. Dat geluid dat snijdt er diep in. Ja, mag u het herkennen? Het woord van God, dat als een shofar, een bazuin, zo sterk insnijdt in mijn hart en leven. Misschien hoor je dat wel eens, jongelui, dat signaal van een ambulance of brandweer. En dat is ook een prikkelend signaal. En dan denk je, oh, wat gebeurt er? Wat is er gaande? En mag het nou ook zo zijn met de prediking van het woord, het geluid van de bazuin, dat het je raakt, dat het diep insnijdt, dat het door de ziel heen gaat en dat je het geklank gaat verstaan. Want op verschillende manieren werd op die bazuin geblazen. En als dan geblazen wordt voor het jubeljaar, ja, dan moet je niet klaarmaken voor de strijd. Dus je moet het wel onderscheiden. En vandaar welzalig het volk dat het geklank kent, dat het onderscheidt van het geluid van de shofar mag verstaan. En waarom is dat belangrijk? Nog eens zal de bazuin klinken als de Heere neerdaalt. Die grote dag van de verschijning van Jezus Christus. En kennen we het dan? Herkennen we dan? Dat is de bazuin van Christus komst, dan moeten we het nu in het evangelie verstaan. En dat bazuingeschal brengt toch geen onduidelijke klanken voort, gemeente. Want Jezus Christus verschijnt hier aan Johannes. En dat betekent, dit is het moment van het welbehagen van God. Dit is de verschijning van Jezus, de aankondiging van zijn komst. En wat hebben we dat nodig? Mag dat woord ingang vinden in onze harten? Die grote stem, dat het je niet meer loslaat. En dat dat dieper indringt dan die ernstige nieuwsfeiten die tot ons komen. Dat kan je zo raken, hè? Die kindertjes in een schuilkelder komen ze er nog levend uit. Die vluchtelingen, alles achterlaten, wat is hun toekomst? Maar gemeente, wij hebben allen een ziel te verliezen. En nou is de Heere zo goed dat hij de shofar nog laat klinken. O, dat bazuingeluid, dat die grote stem van die verheerlijkte koning toch mag ingaan in ons aller hart. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik sta aan het begin en aan het eind. Wat is dat een heerlijke openbaring van Christus. De eerste, al vanaf de schepping. Hij is de laatste, ook als alles voleind wordt. En dat betekent, alles ligt in de hand van Jezus Christus. Want we mogen het zo verstaan. Ik ben de eerste tot en met de laatste. En dat betekent dat er geen moment is van deze eindtijd, überhaupt van heel de geschiedenis, maar ook in deze eindtijd, waarin er zoveel crisis zijn, waarin Gods kerk door de verdrukking heen moet, niets valt buiten zijn bestuur, buiten zijn leiding. Ik ben de eerste en de laatste. En mogen we dat nou ook persoonlijk kennen, de genade daarvan, de Heere, de eerste, staat hij aan het begin van de bekering van het geestelijk leven, is die grond gelegd in uw en jouw hart. O gemeente, laten we niet rusten totdat we het mogen kennen uit ondervinding. De Heere was de eerste. Hij zag naar mij om. Dat is die opzoekende liefde. Dat is het eenzijdige werk uit het welbehagen van God. Dat gaat aan alles vooraf. En dat is het machtige wonder. Ik ben, dat is goddelijk hoor, de eerste. Dat is Gods werk. En als je het nog niet mag kennen, smeek er dan om. Wilt u de eerste zijn? O, maak nog dat nieuw begin van uw verlossende genade, van uw reddende zondaarsliefde ook in mijn hart en leven. Want als dat wonder mag gebeuren, die wederbarende, hartvernieuwende genade door de geest van deze Christus, dan ligt het vast, want dan maakt hij het waar. Ik ben er steeds. Ik ben er voor u, als die opgestane koning. Ik ben de laatste. O, dan ligt het eeuwig vast in hem, in het leven en in het sterven. Wat een heerlijke evangelie, wat een machtige verschijning. Wat Johannes hier ten deel valt, gemeente. En dan keert Johannes zich om. Om te zien de stem die met hem spreekt. Hij keert zich om. Is het al gebeurd, jongelui? Doe je het ook? Keer je je naar die stem van de Heere? Wend je je op die machtige verschijning, op dit bazuingeschal, tot God en zijn woord, om het te verstaan? Wat is dat? Heere, wie bent u? O, die zaligheid, ook voor mij. Die paasontmoeting, dat ik uit de dood tot het leven mag overgaan. Keer u om. Ja, dat is nodig, want van nature staan we met de rug toegekeerd naar God, naar zijn woord. En dan kan de evangeliebazuin klinken. Maar je kijkt niet om. Er komt geen verandering. O, wee ons als we zo voortleven. En is het zo ook bij jullie jongelui dat het je niet interesseert? Dat je belangrijkere dingen hebt, je studie, je carrière. Keer om. O, dat klinkt nog. Om te zien, om te verstaan. Wie is de Heere die het getuigt? Ik ben alles. Ik ben de volkomen zaligmaker, de Alpha en de Omega. Hij omspant alles. Hij wil je volkomen zaligmaker zijn. Als de opgestane koning. En wat is er rijker, wat is er belangrijker dan hem zo te kennen? Keer u om tot hem. En dan ziet Johannes die verschijning van Jezus. En dat is heel bijzonder, gemeente. We kunnen het allemaal niet beschrijven. Maar als hij hem ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Dan komt Johannes terecht in de diepste vernedering voor deze koning. En kennen wij ook die plaats? Zijn wij op het diepst vernederd tegenover deze opgestane koning? Ik viel als dood aan zijn voeten. Wie kan de heerlijkheid van deze Christus verdragen? Wie kan het verstaan? Want zoals Jezus verschijnt, dan is hij in de heerlijkheid van zijn koningschap. Maar hij is bekleed met een lang kleed en dat wijst ook op zijn priesterschap. Alle heil van deze Christus komt daarin openbaar. Die heerlijke verschijning. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En wat ziet Johannes als eerste? De gouden kandelaar. Oh, dat is een grote zorg minder. De gouden kandelaren, de gemeenten, de kerk van Christus die blinkt. Het goud van de genade, dat is er. Johannes zat erover in. Hoe zal het met die kerk gaan, de gemeenten? En dan krijgt hij het te zien. Zo ligt het in de hemel. Zo is het van Gods kant. 7 gouden kandelaren. En in het midden van die kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde. En waar moet je dan aan denken? Zijn de gemeenten zo bijbelvast? De zoon des mensen, die zag Daniel. Daniel 7, daar zag Daniel dat de macht en de heerschappij gegeven werd aan de zoon des mensen. En wat is dat heerlijk. Zo verschijnt Jezus als de zoon des mensen aan wie alle macht, heerschappij is gegeven. Het is waar. Zoals de Heer Jezus heeft getuigd, vlak voordat hij ten hemel werd opgenomen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Johannes heeft het gezien, mogen we het ook verstaan, het is waar. Alle macht, ja dan zijn er misschien toch de vragen, waarom gebruikt hij dan niet alle macht om orde op zaken te stellen, om die ellende op te heffen, om uitkomst te geven met zijn koninkrijk. Ach, begrijp je het dan nog niet? Al die macht, die is nodig voor mijn bekering, voor mijn behoud. En wat een wonder dat die machtige koning dan nog geen einde gemaakt heeft aan deze genadebedeling, dat het nu nog kan om tot hem bekeerd te worden. Gebruik uw macht. En dat is letterlijk de volmacht, de goddelijke permissie die Jezus van Gods wegen heeft om zondaren zalig te maken. Want die macht en heerschappij, die heeft hij niet door revolutie gekregen, genomen, nee, mij is het gegeven op grond van zijn kruisverdiensten, op grond van zijn volbrachte werk. En dat maakt het zo rijk, een heerlijk evangelie, een bazuingeluid om je hart aan op te halen. Zo is hij, de eerste en de laatste. Zoals de zoon des mensen, die alle heerschappij heeft ontvangen van God de Vader, verschijnt hij in die heerlijkheid. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ja, versta het goed. Dat is nou vrucht van Pasen, van het opstandingsleven. Dan komt dat volk terecht in de diepe vernedering, als dood in jezelf. Ja, maar ik dacht toch, als we vieren dat Jezus is opgestaan, dan ben je blij. En als je mag geloven, het is ook voor mij. Nou, dan is het Pasen. Dan ben je bevrijd van alles. Zou het waar zijn, als dood aan zijn voeten, in de vernedering als een onwaardig zondaar. Daar ligt Johannes machteloos, hulpeloos. Hij kan niets meer, want zo is het toch, jongens en meisjes. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat een geliefde is overleden. En wat aangrijpend, de dode daar dan te zien liggen. Hij kan niets meer, er beweegt niets meer, de levensadem is eruit. Wel als dood, zo is het ook bij Johannes in die ontmoeting met die heerlijke koning. O, dan blijft er van Johannes, bij Johannes, niets over. En dat is nou paasgenade, gemeente. Dat is een heerlijke doorbraak, vrucht van Jezus' heerlijke verschijning als dood aan zijn voeten. Bewegingsloos Johannes, die heeft niets meer in te brengen. Die ligt daar als een rechteloos zondaar, vernederd, verootmoedigd voor zijn koning. Kennen we ook die plaats? Kwamen we daar terecht? Die verschijning van Christus. Als hij heerlijk wordt en het bazuingeluid van zijn stem, dat raak je. Dan kun je niet blijven staan. Dan krijgt de hoogmoed de doodsteek. Dan blijft er geen waardigheid over van de mens. Johannes, die zo'n omgang heeft gehad met zijn meester, maar daar kan hij het niet mee doen. Er is geen grond in hemzelf om voor deze koning te bestaan. En hoe is dat mogelijk? Want jullie weten, jongens en meisjes, hoe Johannes werd genoemd, de discipel die Jezus lief had. Johannes mocht toch zo in die liefde van zijn meester delen. En aan die Pesachmaaltijd lag Johannes nog met zijn hoofd aan de borst van zijn meester. O, hoe goed mocht het zijn. Maar in die heerlijke verschijning, zelfs Johannes, als dood, aan zijn voeten. En hoe is het dan met u, met jou en mij, die plaats van vernedering in te nemen, niet te kunnen blijven staan, niet in zelfhandhaving blijven steken. Johannes, die ook als apostel zo'n belangrijke plaats innam in de kerk des Heren, maar juist wie genade leert kennen, die komt terecht op die plaats, gemeente. En waarom? Wel, als je zelf als dood bent, dan gaat het om het leven van hem. En dat is nu wat die koning begeert. Daartoe is hij opgestaan en verschijnt hij als de levende om het leven te schenken aan een dode zondaar in zichzelf. En hoe gebeurt dat? O, hoe bijzonder. Als Johannes daar ligt, met een verbroken hart, met een verslagen geest, als dood aan zijn voeten, dan legt Jezus zijn rechterhand op hem. Vrees niet. En wat is dat groot tegenover die Johannes in vernedering? Komt de verhoogde Christus met zijn rechterhand. En waar is de rechterhand het teken van? We hebben ervan gezongen. Dat wijst op de macht, op de eer. Gods rechterhand, hoog verheven, doet krachtige daden. Daarmee heeft de Heere Israël verlost uit Egypte, uit de duisternis. De macht van Farao, de macht van de afgoden. Hij bewijst dat hij God is. Ik ben zijn rechterhand. Hij legt het op Johannes. Een goddelijk werk wordt hier vervuld. In die Johannes. Het is alles genade. Het is alles zijn werk. Die rechterhand, daar ligt het in. Niet wat Johannes doet, wie hij is. Niet wat ik beleef, wie ik ben. Hij is het. Zijn rechterhand gebruikt hij tot verlossing, tot bemoediging. Vrees niet. O, want Johannes was vol met vrees. Wat gebeurt hier? Wat heb ik te wachten in deze verschijning, deze ontmoeting van mijn verheerlijkte koning? Vrees. Maar dat woord van Jezus, terwijl hij zijn rechterhand op Johannes legt, vrees niet, dat verdrijft alle vrees. Dat is het heerlijk evangelie. Als er iets bijzonders gebeurt, bijvoorbeeld bij de geboorte van de Heer Jezus, dan klinkt dat evangelie vrees niet. En zo mag het ook op Patmos zijn. En gemeenten zijn er die het mogen kennen. Dat je mag getuigen. Ik lag als dood aan zijn voeten. Ik werd overmand door de vrees. En misschien zijn er die door de vrees geleid worden. Hoe moet het in mijn leven? Hoe zal het zijn als ik moet sterven? En wat betekent het als Jezus Christus op de dag van het gericht in heerlijkheid zal verschijnen? Zoek dan toch dit wonder te kennen en buig diep voor hem, want nu wil hij zijn rechterhand nog gebruiken tot verlossing. Hij legt zijn rechterhand op Johannes. En wat moet Jezus dan doen, jongens en meisjes, om die rechterhand op Johannes te leggen? Johannes, die ligt daar helemaal voor over. O, dan moet Jezus diep buigen om zijn rechterhand op Johannes te leggen. Wat een wonder. Dat is zijn neerbuigende goedheid. Hij daalt diep af. Dat is nou zijn opzoekende zondaarsliefde. Dat is het heil van Pasen. En dat mag dat volk ondervinden, wat ook zo'n Patmos gaat doorleven, zijn rechterhand. En dat ten goede, wat een wonder van zijn opzoekende liefde en genade. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En dan wordt het persoonlijk aan Johannes toegezegd. O, dan mag Jezus met die rechterhand op hem dat persoonlijk toepassen. Wat is dat heerlijk geweest voor Johannes. Wat een rijke verlossing en zalig. Als dat mag geschieden, gemeente, diep vernederd. Maar daar geschiet dat wonder onder zijn rechterhand. Daar is de vrijspraak van schuld en straf. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het die alles heeft volbracht. Ik ben het die voor u mijn offer heb gebracht. Aan dat kruishout mijn kostbaar bloed heb gegeven. Ik ben. En als de Heere zo overkomt, dan brengt hij alles mee. O, in die vernedering, het wonder van de vrijspraak van schuld en straf. O, dan daalt de kracht van dat zoenwerk van het Lam van God heerlijk neer. Dan mag Johannes onder die rechterhand van Christus ervaren. U de eerste, u de laatste. Al het werk, het is van u. Daar geschiet die weldadigheid. En die rechterhand, die drukt hem niet weg. Die rechterhand verstoot Johannes niet. Integendeel, die houdt hem vast. Ik ben de eerste en de laatste. Dan ligt het volkomen heil in Jezus Christus, in die opgestane koning. En dat voor zulk een zondaar, mag u het kennen, onder zijn rechterhand de levendmaking, de vrijspraak van schuld en straf, wat God werkt zonder ons, in ons. Dat wordt de ervaring van dat vernederde volk. Dan wordt het heil gevonden buiten jezelf, in deze opgestane. Dan mag Pasen heerlijk werkelijkheid worden, zalig als de ziel met die vrede wordt vervuld. Het wonder, niet de dood, maar het leven. Niet de veroordeling, maar de vrijspraak in dat heerlijk werk van Jezus Christus. En dan geschiet alles onder zijn rechterhand. Dan ben je daar veilig en geborgen. Dan gaat die rechterhand mee heel het leven door van al de zijnen. En dan mogen ze bij tijden getuigen. Ja, ik ervaar het weer in de diepte. Gods rechterhand is hoog verheven. Kijk, zo werkt de Heere aan op zijn eigen eer, dan valt de mens er buiten. En daarom telkens weer als dood aan zijn voeten. En daar wordt de ware troost gevonden, genoten in het geloof. Want dan betuigt de Heere Jezus, en ik ben het die leef. Ik leef en gij zult leven. Dat hoort erbij, gemeente, dat vloeit eruit. Hij maakt zijn beloften heerlijk waar. Johannes, ik leef. Je bent hier niet gekomen door keizer Domitianus. Het is niet een verdrukking buiten mij om. Maar ik heb het zo geleid dat je hier op Patmos moest zijn. Ik heb je apart gezet om mijn heil, mijn heerlijkheid aan jou te openbaren. Opdat jij als een dode zondaar in jezelf het leven mag vinden in mij. En dat is de rijke inhoud van dat getuigenis. Ik leef, de zalige vertroosting die Johannes mag kennen. Ik leef. Mag u die troost ook kennen. Wij onderworpen aan de dood, door eigen schuld, ja, aan de verdoemenis zelf. Wat ernstig, wat aangrijpend. Maar onder zijn rechterhand, en daar alleen hoor, is er heil. Want daar betuigt hij het. Tot eeuwige troost. Ik leef. En waarom is dat zo rijk? Omdat daarbij komt, ik ben dood geweest. Wie kan dat zeggen, jongelui? Dat je dood geweest bent en nu weer leeft. Dat kan niemand zeggen. Dat kan alleen die opgestane koning getuigen. En dat is ook de rijke inhoud van zijn leven. Hij is dood geweest. Hij is die kruisdood ingegaan. Hij heeft dat zoenoffer gebracht. Volkomen. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Dat betekent zijn offer is door de Vader aanvaard. En nu mag ten volle in die opgestane klinken en uitkomen. Ik ben dood geweest, maar ik leef. Ik leef als de overwinnaar. En dat is het leven waar de dood geen zeggenschap meer over heeft. Jezus heeft de dood achter zich gelaten. Het is een gepasseerd station. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En dat is het eeuwige leven waar de zonde niet meer aan kan komen. Waar ook dood en graf geen verandering meer in kunnen aanbrengen. Dat is het ware leven. En zo wil deze opgestaan het vervullen tot een eeuwige vertroosting. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Kijk, dat is nou Pasen, dat is de rijke vrucht van die paasontmoeting met die opgestane koning. Eeuwig leven mag dat volk hier zijn, dat je het om Jezus wil mag getuigen. De dood achter mij gelaten, de dood als straf. Op de zonde en de overtreding, een gepasseerd station. Vanwege die plaatsbekledende verdiensten van Jezus Christus. Ja, dan moeten Gods kinderen nog wel sterven. Maar dat staat in dienst van het nieuwe leven. Dood en graf. In dienst van het opstandingsleven. Het is de weg naar de heerlijkheid. In het graf, door de dood heen, blijft alles van de oude mens achter. Kijk, dat is de belofte, dat is het uitzicht. Ik leef, ik die dood ben geweest. O zalige overwinning, heerlijke vertroosting, om het zo te mogen kennen. Christus, de Heere, Hij is verrezen. En vandaag begroeten de christenen in de Oosters-Orthodoxe Kerk, ook in de Oekraïne, elkaar met deze woorden. Christus is verrezen. Het is nu hun Pasen. En wat hebben we gehoord uit de Oekraïne? Daar worden door de Russen granaten afgeschoten en daar staat iets opgeschreven. Christus is verrezen. Wat is dat gruwelijk? Wat een misbruik. Hoe walgelijk. Realiteit in de paasloze wereld. Christus is verrezen. Wat betekent het voor u? Voor jou. Mag het geloofswerkelijkheid zijn, zoals het ook bij vluchtelingen uit de Oekraïne is, die naar Polen zijn gevlucht en ze helpen daar andere vluchtelingen. Daar zijn christenen onder en ze verbreiden het evangelie en ze getuigen, deze oorlog wil God gebruiken om misschien een opwekking te geven in Europa. Want in Oekraïne brandt het vuur van het geloof in de opgestane. En daarom zeggen ze, jullie zijn geen vluchtelingen, maar jullie zijn zendelingen. Toch bijzonder, gemeente, om die situatie ook in dit paaslicht te mogen zien, bewijzen. Dat Jezus Christus leeft. En die wonderen gebeuren, ook bij die Pakistaanse, dat echtpaar, dat uit de dodencel is vrijgekomen, hè, die vrouw getuigt, ik had in een droom Jezus aan het kruis gezien, zijn volbrachte werk, God kan wonderen doen. En die gebeuren er, ook in Jordanië bijvoorbeeld, een paar weken geleden was ik daar gesproken met moslims die bekeerd zijn tot het geloof in Jezus, hoe is het mogelijk en wat een gevaar voor hun eigen leven, maar het is de kracht van de opgestane Christus. En het gebeurt ook tijdens de Ramadan, de vastentijd in de moslimwereld, dat Jezus verschijnt in heerlijkheid. Ze hebben verder geen Bijbel, maar God gebruikt wonderlijke wegen en gemeenten. Wij dan, met dit heerlijke evangelie, met dit bazuingeschal. De shofar klinkt, keer u om. Zoek het leven bij hem. Het kan nog, het mag, want hij getuigt. Ik ben de eerste en de laatste. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En dan moet je niet alleen denken aan een lange duur, eeuwigheid. Nee, dat is niet ver weg. Ik leef in alle eeuwigheid, dat wil zeggen ik leef vandaag. Ik ben er nu als de levende voor u en morgen ook. En ook overmorgen en volgende week, als het zo moeilijk wordt en ook als het naderen van de dood dichtbij komt. Zie, ik ben levend. In alle eeuwigheid. Ga boven alles uit. Wat een machtige troost. Volle verzekering. Voor lichaam en ziel. In leven en in sterven. Ja, maar mijn zonde dan. En mijn schuld ten opzichte van Gods wet. En hoe kan ik als een verdorven Adamskind voor die heerlijke koning bestaan? En o, dat oordeel, hoe zal dat uitvallen? Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. De sleutelmacht berust bij deze opgestane. Hij beschikt over hel en dood. Dat is wat, gemeente. Jongens en meisjes, misschien heb je wel een fiets en ook een fietssleuteltje voor het slot. En dan ga je daarmee naar je fiets en dan zegt iemand, wat doe jij daar met dat slot van die fiets? Ja, ik heb de sleutel, dit is mijn fiets. En zo zegt Jezus, als de eigenaar van dood en hel. Daar heb ik de sleutels van. De sleutels. Ja, hoe zal het zijn? Gaat het open of dicht? O gemeente, is dat nog een vraag? Word je daar nog mee bestreden? Als hij getuigt, ik heb die sleutels. Hij getuigt, hij bemoedigt, hij vertroost die Johannes daarmee en allen die als dood voor deze heerlijke Christus neerliggen tot bemoediging. Ik heb die sleutels, die sleutelmacht gebruikt hij om hel en dood voor eeuwig toe te sluiten voor al de zijnen. En dat mag de hoop, dat mag de vaste troost, dat mag het heerlijk perspectief zijn op die toekomst. Niet de dood, maar het leven. Niet de hel, maar de hemel. Dat is het grote wonder van de genade van die opgestane Christus. En zalig die deze paasontmoeting mogen kennen. Dan heb je die troost nu nog maar in beginsel. Maar deze Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal dat genadewerk ook voor mij voleinden. En mag u dat nou beamen, want dat staat er ook, hè. Dat je het mag toestemmen, overgeven, al is het in hopen, maar dan toch vast, ook in die blijde verwachting, dat heerlijk uitzicht. O mijn ziel, wat buig u neder, ja, als dood in mezelf, verontrust, duizend zorgen, duizend noden, kwellen mijn angstvallig hart. Maar zie, het gaat er niet om wie u bent, wat jij doorleeft, dat is altijd te kort. Maar zie, voor een zondaar die de eeuwige veroordeling heeft verdiend, die sleutelmacht in Christus handen van de opgestane kan niet anders. Hij sluit hel en dood. Zijn opstanding is het bewijs. O heerlijke koning, o zalige levensvorst, op u alleen vestig ik mijn hoop in de verwachting van zijn verschijning. O, dat ik dan zonder verschrikken voor die rechter van hemel en aarde zal mogen verschijnen. Want u betuigt het, zie, zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden en danken. O opgestane Heere, Gij koning der koningen, in alle heerlijkheid zijt Gij verschenen aan een Johannes. En wat bracht het veel teweeg? Niets uit of door de mens, maar alles in en door en uit U. O gezegende koning, schenk ons die genade, die heerlijke paasontmoeting, opdat het mag zijn tot zaligheid van onze zielen, tot voor- en toebereiding voor die ontmoeting, voor uw rechterstoel, en dat het mag zijn tot verheerlijking van uw grote naam. Wat een bemoediging, wat een heerlijke vertroosting in voor- en tegenspoed. Schenk het door uw Heilige Geest, ook in de geloofsbeoefening, opdat het mag zijn, ik ben. Wat een heerlijke overgave, wat een blijde verwachting, wat een vaste troost in leven en in sterven. Uw naam zeggen we dank, voor uw hulp en bijstand geschonken, wil geven dat ook dit woord nog mag meegaan in het dagelijkse leven. En wees ons gedachtig. U leidt en bestuurt alle dingen. Wat is dat volk gelukzalig dat het geklank mag kennen. Heere, laat dan die verwachting van u zijn, de levensbron. Dat volk komt nooit beschaamd uit. Zo mag het uitlopen op de lof, de aanbidding, het prijzen van uw heerlijke naam. In Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.